voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is 2 Timotheus 2. Noem nu de schriftlezing 2 Timotheus 2. En we zingen psalm 33 vers 10. Psalm 56 vers 4 en 6. Psalm 77 vers 7. En psalm 89 vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing 2 Timotheus 2. En we zingen psalm 33 vers 10. Psalm 56 vers 4 en 6. Psalm 77 vers 7. En psalm 89 vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het 10e vers. Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden nu als de schriftlezing voor deze middag 2 Timotheus 2, maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader en in almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dan aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goede krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot den krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, omdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten, gelijk de kanker, onder welk is Hymenius en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebben er dit zegel, de Heere kent diegenen die zijnen zijn, en een iegelijk die in de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten, en sommigen ter ere, maar sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag na de rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met diegenen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende diegenen die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 56 en daarvan het vierde en ook het zesde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? En wat er verder volgt, ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. 56, het vierde en het zesde vers. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, voor wie heeft het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden nu echt waarde? Voor wie is de opgestane middelaar Gods en der mensen, het leven uit hem, noodzakelijk? Dat zijn toch degenen die van zichzelf door genade moeten zeggen dat ze midden in de dood liggen. Dat zijn degenen die van zichzelf aan de weet gekomen zijn dat ze ten dode toe wankelen als hij hen niet vasthoudt. Dat zijn de mensen die door vrije ontferming mogen weten wat we zojuist gezongen hebben. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En tegelijkertijd zijn het ook degenen die zeggen: o God, gij weet hoe ik zwerven moet op aarde. Zijn er zulke mensen in Vriezeveen vanmiddag? Waarvan Gods woord zegt: het zijn de gekrookte rieten, de rokende vlaswieken, degene die door onweder voortgedreven worden, die zo belaagd worden van buiten en van binnen, en die zo vaak niet weten waar ze het zoeken moeten. Waar zou u dan mee vertroost zijn? Wat is voor u dan medicijn voor het hart? De apostel Paulus laat het ons vanmiddag zien in het voorgelezen hoofdstuk 2 Timotheus 2... waar we ook vanmiddag door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u naar willen luisteren, naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2... en daarvan het 8e... en het 9e vers. En daarin die tekstwoorden 2 Timotheus 2 vers 8 en 9... luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Tot zover de tekst voor de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden eenvoudig wat we lezen in dat 8e vers. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En wij letten in de eerste plaats op de reden van dit bevel. In de tweede plaats op de inhoud van dit bevel. En in de derde plaats op de vrucht van dit bevel. Dus nogmaals gezegd, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Wij letten in de eerste plaats op de reden van dit bevel. Wat is de achtergrond van Paulus die dit schrijft? En van Timotheus die deze boodschap, dit bevel, ontvangt. In de tweede plaats de inhoud van dit bevel. Dan letten wij in het bijzonder op het 8e vers. En in de derde plaats de vrucht van dit bevel. Dat is het 9e vers. Gemeente, voor ons ligt een brief. De tweede brief van de apostel Paulus. Die door de bijzondere leiding van de Heilige Geest, geïnspireerd in Gods woord, is opgenomen. Het is de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft. Wat is de waarde van deze brief? Ik kan het ook anders vragen. Wat zou de waarde zijn van een brief die een stervende vader schrijft aan een zoon van wie hij zielsveel houdt? En ook andersom. O Of wat is de waarde van een brief die een stervende moeder schrijft aan haar kinderen? Daar hoeven we niet veel uitleg voor te hebben. Zo'n kind zal die brief als een kostbaar kleinood aan het hart drukken. En die brief is veel belangrijker dan het testament en de erfenis. Ik noem maar één voorbeeld. Misschien kent u haar wel. Het gebeurt wel vaker. Het gebeurde in het verleden ook wel vaker dat ouders, een vader of een moeder, een brief schreef aan een kind. Ik denk aan de bekende Mary Winslow, die een brief schreef aan haar kinderen op 75-jarige leeftijd. En die brief die moest bewaard blijven tot het moment dat ze overleden was. En zo is het gegaan. 5 jaar heeft die brief in een gesloten envelop op de schoorsteenmantel bij haar papieren gestaan. En toen ze 80 was, is die brief opengemaakt en door de oudste zoon voorgelezen aan de kinderen. Die brief is in het Nederlands vertaald. U zou het allemaal eens moeten lezen. Alleen de titel al. Een stem van een moeder uit het graf. Aan haar kinderen. Hoe ze haar kinderen waarschuwt. Hoe ze haar kinderen oproept om de Here te zoeken. En hoe groot ze spreekt van Christus. En van de grote wonderen Gods die de Heer in haar leven heeft gewerkt. Wel, om dit voorbeeld maar meteen te vergeten, voor ons ligt zo'n brief. Want dit is de laatste brief, ik zei het al, die de apostel Paulus geschreven heeft in zijn leven op deze aarde. Kinderen, Paulus zit in de gevangenis. In een dode cel, hij komt er nooit meer uit. Dat weet hij zeker. Paulus heeft vaker in de gevangenis gezeten, maar dit is de laatste gevangenisstraf die hij ontvangt. En het zal niet lang duren of hij zal voorgeleid worden en de marteldood sterven. En deze brief is als een testament die Paulus als een stervende vader schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is een bevel, hè? Geen wens. Paulus schrijft: houd in gedachtenis. Niet je bekering of je bekeringsweg. Nee, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Waarom doet Paulus dat? Wat is nou de reden waarom hij dit opschrijft? Wel, dan moeten we iets meer weten van de achtergrond en de omstandigheden waarin Paulus verkeert. Ik zei het al, hij zit in Rome in de gevangenis onder het bewind van keizer Nero. En hij schrijft deze brief aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. Nee, kinderen, Paulus was niet getrouwd. Dus hij had geen gezin, geen kinderen en toch noemt hij Timotheus zijn zoon. Zoals hij ook Titus en Onesimus zijn zoon noemt, die ik in mijn banden geteeld heb. We hebben het hier gelezen in vers 1 van de schriftlezing. Mijn geliefde zoon, en ook in het vorige hoofdstuk schrijft hij hetzelfde, mijn oprechte zoon in het geloof. En die uitdrukking, gemeente, betekent in het Nieuwe Testament altijd dat Timotheus onder de prediking van Paulus tot bekering is gekomen. Dat is als het ware een staande uitdrukking dat Timotheus als een geestelijk kind voortgebracht is door de bediening, door de prediking van het woord, waar Paulus maar een middel was in Gods hand. Maar toch, iemand zegt, ik dacht dat je een Paulusbekering had en een Timotheusbekering. En dat Timotheus al op jonge leeftijd als kind bekeerd was. U weet dat misschien wel. Een Timotheusbekering, dat wordt dan vaak gebruikt voor iemand die niet goed in zijn leven kan aanwijzen of en waar de Heere begonnen is en hoe dat gegaan is.
En dan zeggen mensen, ja, maar je hoeft niet per se een Paulusbekering te hebben. Het kan ook op de manier van Timotheus. En zeker, kinderen, jongeren, vaak bekeert de Heer jonge mensen. En kinderen, er zijn vele voorbeelden uit de schrift. Ik denk aan Obadja. Ik denk aan David, ik denk aan Jozef. Maar hoe is dat bij Timotheus gegaan? Dan moeten we goed lezen wat er staat van Timotheus. Er staat dat hij bij de schriften is opgevoed. Door zijn godvrezende moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois. Maar genade is geen erfgoed. En het is waar, de grote zegen van een opvoeding dicht bij het woord. Ook dat blijkt ook wel in het leven van Timotheus. Hoe nodig dat is. Maar hij is bij het Oude Testament opgevoed. Hij heeft een Joodse opvoeding gekregen. En dat onderwijs wat hij gekregen heeft uit de schrift is pas tot volle geestelijke wasdom gekomen toen Paulus in Galatië kwam preken. In Derbe en Lystra en Iconium. U leest daarvan in Handelingen 14 en 16. En wij weten dat grootmoeder Lois, zo staat het in het vorige hoofdstuk, de eerste christin was in die familie van Timotheus. En ook zijn moeder is tot bekering gekomen. En ook Timotheus. Door de prediking van Paulus. En zeker de omstandigheden hoe de Heere in het hart en leven van deze jonge man, want hij is inderdaad niet oud geweest toen hij tot bekering kwam onder de prediking van Paulus. De omstandigheden zijn verschillend. Maar gemeente, het grondpatroon van elke waarachtige Bijbelse bekering is hetzelfde. En daarom schrijft Paulus deze brief. Omdat Timotheus verstaat, geestelijk verstaat, waar Paulus van spreekt. Als Paulus spreekt over de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus, dan weet Timotheus wat dat betekent. Hij is een even dierbaar geloof deelachtig geworden als de apostel. Hij mocht weten wat Paulus schrijft in Romeinen 4. Dat de Heer Jezus Christus met Goede Vrijdag gestorven is om onze zonde. En op de paasmorgen is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Timotheus die mocht weten zoals de apostel die heeft gezegd. Ik weet in wie ik geloofd heb. En daarom schrijft hij deze brief. En waarom schrijft hij dat dan? Wel, Paulus schrijft als een vader en hij weet één ding. Timotheus heeft het op dit moment heel, heel moeilijk. Paulus zit in Rome, ver van Timotheus vandaan. In een dode cel. En hij is al één keer voor de keizer Nero verschenen. Zo weten wij uit het laatste hoofdstuk. En waar is Timotheus? Hij is in de stad Efeze. Op grote afstand verwijderd van Rome, in het huidige zuidwesten van Turkije, een stad met toen al meer dan 250.000 inwoners, waar alles te koop is, echt alles. Jong en oud, wat jij op je mobiel ziet, dat was er toen ook al. En hoe moet je dan staande blijven, als jonge man? Want Timotheus is niet veel ouder geweest dan jou, 3, 4, 25 jaar, zeker niet ouder. En hij wordt geroepen om leiding te geven aan die gemeente in Efeze. Want Paulus is er niet. Hoe zou dat nou ooit moeten? In een stad met zoveel goddeloosheid, zoveel verleiding, zoveel zonde. En daarbij komt dat Timotheus niet een van de meest moedige medewerkers is van Paulus. Als wij de twee brieven die de apostel aan hem geschreven heeft lezen, dan krijgen wij de indruk dat Timotheus wat timide is, schuchter, bevreesd, aangevochten en bestreden. Hoe komt dat? Wel, er is grote verwarring in die gemeente. Vervolging onder de bewind van keizer Nero van buitenaf, maar ook strijd vanuit het midden van de gemeente van binnenuit. Daar zijn in die gemeente mensen die de gedaante van een godzaligheid hebben, maar de kracht daarvan geloochend hebben. We hebben ervan gelezen in vers 17 en 18, hun namen zijn genoemd, Hymenaeus en Philetus, twee mensen die zich uitgaven als kinderen van God. Maar zij brachten een grote dwaling in de gemeente. Ze zeggen de opstanding der doden, dat is al geschied. En wat bedoelden ze daarmee? Het klonk heel bevindelijk, net echt. Ze zeggen, nou, maar dat moet je niet letterlijk opvatten, dat moet je allegorisch opvatten. Als een mens dood is in zonde en misdaden, dat beleden zij ook. En iemand komt tot waarachtige bekering, dan wordt zo iemand in de wedergeboorte van dood levend gemaakt. U zegt, ja, maar zo is het toch ook? Ja. En ze zeggen, nou, dat is de opstanding uit de doden. Dat moet je geestelijk, dat moet je allegorisch opvatten. Maar zij ontkenden het feit van de opstanding der doden. Nou, zo was het in Efeze, zo was het ook in Korinthe, in Griekenland, aan de andere kant van het water. Lees 1 Korinthe 15. Onder grote invloed van de Griekse cultuur, de gnostiek, de Griekse filosofie. Kinderen, voor mensen was het echt onmogelijk. Iemand die echt gestorven is. Als je nou niet meer ademt en je hart klopt niet meer en je bloed stroomt niet meer door de aderen, kan zo iemand uit de dood opstaan? Die mensen achten dat onmogelijk. Kan niet. En zo gaat het vandaag ook door. Zelfs aan universiteiten, moderne theologen, die zeggen, ja, maar je moet het niet allemaal letterlijk lezen wat er in de Bijbel staat. Je moet het niet allemaal letterlijk opvatten. En zo is de dwaling doorgegaan. En Paulus die is heel scherp tegen deze dwaalleraren. En hij zegt in het volgende hoofdstuk, vers 1 van hoofdstuk 3, we hebben dat niet gelezen met elkaar, maar er staat Timotheus, weet dit, dat in het laatste der dagen ontstaan zullen zware tijden. Schrikt u daarvan? We zijn nu ruim 19,5 eeuw verder, nadat Paulus de pen heeft neergelegd. Zou het in onze tijd beter zijn? Als er ook in onze tijd, in de kerk en buiten de kerk, geknaagd wordt aan het woord, Bijbelse waarheden verzwegen worden, niet meer genoemd wordt in de prediking. Ik denk aan de bekende dominee G. Boer. Hij schreef in 1963, dat is 62 jaar geleden. 62 jaar geleden. Dit is 1950 jaar geleden. Maar 62 jaar geleden schreef dominee G. Boer, hij zegt als bepaalde waarheden vanuit de schrift en vanuit de belijdenis niet meer functioneren in de prediking, in het pastoraat, hij zegt dan wordt dat een slapend bezit. Het functioneert niet meer. Het staat ergens achterin de Duitse leerregels. Verkiezing, verwerping, doodstaat van de mens, het eenzijdige godswerk. Hij zegt, het functioneert niet meer, het wordt een slapend bezit. Als dat lang duurt, dan wordt het een vergeten bezit. Dan ben je een generatie verder. Als het nog langer duurt, dan wordt het een bestreden bezit. Komen mensen daarin tegen in verzet? Bestrijden ze die leer? En als vierde zegt hij, dan wordt het een geëlimineerd bezit, dan is het weg. Waak dan, zegt de Heer. En dan moet die jonge Timotheus leiding geven aan deze gemeente. Hoe zou dat ooit moeten? Ik zei al, hij is schuchter, wat timide, bevreesd. Hij weet niet hoe het moet. Paulus is er niet. En daarbij komt dat Timotheus ook nog last heeft van lichamelijke kwalen. We lezen dat in de eerste brief aan Timotheus. Dat Paulus schrijft dat hij menigvuldige zwakheden heeft. Buikpijn, maagklachten, vaak ziek. En toch roept de apostel Timotheus op tot strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. In allebei de brieven. En in dit hoofdstuk gebruikt hij dan het beeld van een krijgsknecht, kinderen van een soldaat, in vers 3 en 4. In vers 5 noemt hij iemand waarvan wij zouden zeggen de Olympische Spelen, die waren er toen ook al, een atleet. En in vers 6 gebruikt hij het beeld van een landarbeider, een landbouwer, een boer. Hij roept Timotheus op tot strijd. En hij wil Timotheus ook bemoedigen. Hoe zou u dat doen? Hoe doen wij dat? Als wij iemand willen bemoedigen die het moeilijk heeft, wat doen wij dan? Dan wensen wij elkaar sterkte toe. Goed bedoeld natuurlijk. Maar zou Timotheus daarmee geholpen zijn? Denkt u dat? Gelukkig, gode zij dank, schrijft de apostel hier iets anders. En daarmee komen wij bij de inhoud. In de tweede plaats letten wij op de inhoud van dit bevel in vers 8. Want Paulus schrijft iets wat wij nooit zouden verwachten. En dit achtste vers, gemeente, is een scharnierpunt. Het is het geestelijk testament van de apostel Paulus in zijn laatste brief, vlak voor zijn dood. Hij schrijft in vers 8, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Houd in gedachtenis. Wat betekent dat, kinderen? Daar worden we het vaker aan moeten denken of zo. Ja, dat maken mensen er soms van. Misschien komt u het ook wel eens tegen op huisbezoek, in pastoraal. Dat mensen zeggen van ja, het gaat om de grote ernst. De beslissingen die er vallen voor tijd en eeuwigheid. Dan zeggen wij, ja, het is zo. Het zou goed zijn als we er wat vaker aan dachten. En eigenlijk bedoelen we daarmee, we denken er veel te weinig aan. Of we leven er helemaal niet bij. Zo is het toch. Wanneer hebt u voor het laatst gedacht aan het moment dat u de laatste adem zult uitblazen en voor Gods rechterstoel zult verschijnen, voor de hoogste rechter van hemel en aarde? Wanneer hebt u gedacht aan de grote inhoud, de grote evangelieboodschap in dit achtste vers? Wanneer hebt u 1 minuut afgelopen week heel bewust nagedacht over wie de Heere nou is? Voor u persoonlijk. Of kent u hem niet? Bent u nog een vreemdeling van vrije genade? Gemeente, dan moeten wij met schaamte allemaal, ik ook, het hoofd buigen. U bent vergeten dat u het vergeten bent. Dat u de vorige week dinsdag niet aan gedacht hebt, of vorige week donderdag. Geen seconde meer in de herinnering gehad. Houd in gedachten is dat hier. En we hebben het niet gedaan. Dan gaan we allemaal met schuld naar huis. Wordt hier dan mee bedoeld, kinderen? Nou, je zou die tekst eens op moeten schrijven. Dat is goed hoor, doe dat maar. Bijbeltekst uit je hoofd leren. Ik hoop dat dat ook in Vriezenveen gebeurt. Niet alleen bij jongeren trouwens. Bij kinderen, ook bij ouderen. Dat gebeurde vroeger en nog steeds in de vervolgde kerken. Mensen die alleen maar een Marcus-evangelie hadden. Of die maar een klein gedeelte van de Bijbel hadden. Ze leerden hele Bijbelgedeeltes uit hun hoofd. Bang om het woord kwijt te raken als er een overval of een inval kwam. Of als ze in een werkkamp terechtkwamen. Doet u het ook? En toch wordt dat hier ook niet bedoeld. Als het ware een briefje op de koelkast hangt en er langs loopt, ja, dan kun je er iedere keer aan denken. Maar het gaat hier niet om een verstandelijke beschouwing van deze waarheid. Ik zei u al, Paulus en Timotheus, ze zijn beide hetzelfde dierbare geloof deelachtig. En ze mochten beide weten van dat grote wonder van vrije, soevereine genade. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt bij deze tekst. Want ook in onze tijd, ook in deze gemeente geldt, ge kunt een naam hebben dat geleefd en toch dood zijn. Dat wonder van de wedergeboorte, van een waarzaligmakend geloof, mag u daarvan weten. Dat is allereerst noodzakelijk. Anders zult u de diepte en de rijkdom van deze tekst nooit verstaan. Dan blijft die tekst op een afstand. En dan blijft het een verstandelijke beschouwing. Maar als u nou mag weten van dat ondeelbare ogenblik, dat u met Christus de dood ingegaan bent, dat uw oude mens met hem gekruisigd is, gedood is, begraven is, en dat u met hem bent opgewekt tot een nieuw leven, om uit de bediening van Christus nou te ontvangen, genade voor genade. Houd in gedachtenis. Timotheus wist daarvan. En daarom is dit voor Timotheus echt een heel grote bemoediging. Houd in gedachtenis betekent niet, denk er eens wat vaker aan. Maar dat betekent, leef uit deze waarheid. Niet af en toe, maar gedurig, voortdurend, blijvend, gestadig. Ach, wat voor voorbeelden moeten we hierbij gebruiken? Ik denk aan een moeder of een vader, van wie een kind zeer ernstig ziek in het ziekenhuis op het IC ligt, waar de artsen vechten voor het leven van het kind. En je bent als moeder thuis of in het ziekenhuis. Ik hoef u niet te vragen waar de gedachten van die moeder zullen zijn, of die vader, in die ogenblikken, in die bange worsteling. Maar het is altijd beter om Bijbelse voorbeelden te gebruiken, niet? Ik denk aan Maria, Lucas 2. Ze bewaarde al die woorden die Simeon, nee, die de Heere door middel van Simeon tot haar gesproken had. Overleggende die in haar hart. Dat is het. Of zoals de bruid in het Hooglied, waarvan we lezen, ik sliep, maar mijn hart waakte. Dat betekent, zoals de kanttekening het zegt, ik vergat mijn bruidegom niet, maar ik hield hem voortdurend steeds in gedachten. Of Hiskia, Jesaja 38, die van een ernstig ziekbed genezen is en 15 jaar erbij krijgt. En dan schrijft Hiskia ook een testament. Dit is ook een testament. Hiskia schrijft een gedenkschrift. En wat schrijft hij dan? Eén regel, één zin. Bij deze dingen leeft men. Leg uw hart er eens naast vanmiddag. Om nou, zoals de kanttekening het noemt, het voortdurend te overdenken en in te scherpen. Tot troost voor jezelf, tot troost en stichting voor de gemeente, Timotheus, en tot weerlegging van al die valse dwaaleraars die de opstanding uit de doden loochenden. Gemeente, dan komt die vraag ook naar u, naar jou en naar mij vanmiddag. Hoe is het nou in ons leven? Houd in gedachtenis, wat is dan ons antwoord op deze tekst? Wat moet u dan tegen uzelf zeggen in die alleenspraak in uw ziel? Hoe is het vanmiddag? Zou u nou echt getroost zijn, net als Timotheus, met deze bemoediging? Of zegt u, ja, maar ik wist het al. Heb u dan nooit geleerd dat je dood ligt in zonde en misdaden? Dat het oordeel, de toorn Gods op u rust, als u voortleeft buiten God en zonder Christus. En dat je aan een dunne draad precies boven de hel hangt. Eén ademtocht die wordt afgesneden. Eén hartslag, één zucht. En het is eeuwigheid. Nooit geleerd dat je ten dode toe wankelt. Nooit geleerd dat je een borg hebt nodig hebt voor je arme ziel. Dan klinkt vanmiddag nog de oproep tot bekering en geloof. Houd in gedachtenis, als dat nog nooit is gebeurd in uw leven, dat de Heilige Geest door de kracht van dit woord het zo afdrukt in uw hart en leven, dat je niet kunt blijven zoals je nu bent. Want het mag niet zo blijven. Wat staat er nog meer in onze tekst? Als tweede noemt de apostel dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat zijn de twee meest belangrijke namen van de zaligmaker. Waarom staat het in die volgorde? Jezus Christus. In vers 1 staat het andersom. Christus Jezus. Maar hier schrijft Paulus het heel bewust zo op. Hij wil benadrukken dat Jezus van Nazareth, naar zijn menselijke natuur, die veracht was, die verworpen is, die aan het kruis genageld is, dat hij de Christus is. De enige middelaar Gods en der mensen, de tussentreder, dat hij gezalfd is met dat drievoudig ambt, als hoogste profeet en leraar, als enige hoge priester en als enige koning. En dat er geen andere naam is, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. In de derde plaats valt er nog iets op in vers 8. Er staat dat Jezus Christus uit de doden meervoud is opgewekt. Jongeren, waarom staat hier niet gewoon enkelvoud? Ach, Paulus is uit een drievoudige dood verlost. Wij denken altijd meteen aan de lichamelijke dood. Maar wat staat er in Genesis? Ten dagen als gij daarvan eet, Adam, Eva, zult gij de dood sterven. En Adam en Eva zijn in het paradijs toen ze aten van de verboden vrucht ter plekke gestorven. De geestelijke dood. Wat betekent dat, kinderen? Ach, als je nog onbekeerd bent, dan betekent dit, ik zeg het maar eenvoudig, dat je ongevoelig bent. Dat je leeft naar het goeddunken van je eigen hart. Je gaat door in de wereld en je kent de Here niet. En je blinde ogen zijn nog nooit opengegaan. Dood in zonde en misdaden, dat is de geestelijke dood. En als God het niet verhoedt, dan eindigt dat in de eeuwige dood. Dat is de hel, de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. En dan als derde ook de lichamelijke dood. De apostel Paulus en ook Timotheus wist daarvan, hij is uit een drievoudige dood verlost. En de lichamelijke dood is voor hem geen dood. Maar het is een afsterven van de zonde en een doorgang tot in het eeuwige leven. Dan staat er nog iets in onze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De Heer Jezus is ook zelf opgestaan in eigen kracht. Hier legt de apostel Paulus de nadruk erop dat God de Vader en de Heilige Geest ook, zo weten we uit de Romeinen 8, zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt. En dat ene woord op Goede Vrijdag, tetelestai, het is volbracht. Dat God de Vader hiermee ook zijn hoge goedkeuring heeft uitgesproken, hij heeft zijn Zoon opgewekt. En het graf is leeg, een kind van God, uw schuld is er niet meer. De hitte van Gods gramschap is geblust. En al uw zonden zijn weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Mag u daar nou uit leven? Dat hij is opgewekt met Pasen. Dan staat er nog iets bij. Als vijfde lezen wij in vers 8. Een toevoeging welke is uit den zade Davids. Waarom dat? De apostel wil benadrukken dat de belofte aan David in 2 Samuel 7 vervuld is. Dat de Heer Jezus Christus de grote zoon van David is. Dat hij de beloofde Messias is, dat hij de Christus der Schriften is, waar heel het Oude Testament van getuigt. En hij wil met deze woorden ook benadrukken dat de Heer Jezus Christus koning is. Timotheus, niet keizer Nero heeft het voor het zeggen. Maar Christus is koning. Hij is opgewekt en hij zit aan Gods rechterhand. En Timotheus, hij kent je zwakheden. Hij weet van je nood en van je moeite, van je verdriet, van je strijd en van je aanvechting. En kinderen, wat doet nou een koning? De Heer Jezus is koning, de koning der koningen. Een koning regeert en leidt en beschermt en beschut en strijdt tegen alle vijanden van rondom. En dan lezen we als laatste in de tekst, naar mijn evangelie. Dat klopt niet, zegt iemand. Het is toch niet het evangelie van Paulus? Hij is toch niet de ontwerper, de architect van het evangelie? Het gaat hier toch om het evangelie van Jezus Christus. Van het evangelie van het Koninkrijk Gods. Paulus is toch niet de auteur van dit evangelie? Nee, gemeente, Paulus is een dienaar, een gezant van dit evangelie. En hij heeft dit grote evangelie zichzelf zo toegeëigend, dat hij zegt, het is mijn evangelie. Net zoals Luther. Luther, die van psalm 118 heeft gezegd, dat is mijn psalm. Mijn psalm. Die psalmkinderen had voor Luther zoveel waarde, dat hij zegt, dat is mijn psalm. Het is niet zo natuurlijk. Luther was niet de dichter van die psalm. Maar hij bedoelt daarmee te zeggen, dat hij de waarheid van die psalm zo doorleefd had, dat hij zoveel vrijmoedigheid heeft. En ook Paulus hier. Hij durft zelfs te zeggen in Galaten 1. Indien iemand een ander evangelie leert dan hetgeen dat ik verkondigd heb, die zij vervloekt. Mijn evangelie. En daarom, Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie. Ik heb het je verkondigd. Timotheus, je weet het, hoe het gegaan is in jouw leven. Ik vraag het nog een keer, zou u daar nou echt mee getroost zijn? En wat zou u daarvan dan kunnen zeggen? Als u nou vanmiddag naast Timotheus in de bank kon gaan zitten en van hart tot hart met hem kon spreken. Dan zei Timotheus, vertel eens man, waarom ben je nou zo vertroost door deze woorden? Of u kunt naast Paulus gaan zitten en zeggen, Paulus, waarom schrijf je nou juist dit? Waarom schrijf je nou niet iets anders? Wat zou u dan zeggen? Hoe lang zou dat gesprek duren? Zou dat na 5 minuten afgelopen zijn? Of zou het middernacht worden? Onderzoek uzelf. Een gemeente, dat de Heilige Geest dit woord vanmiddag zo wil gebruiken. Ook u, kind van God. De Heere weet hoe het is in uw hart en leven op dit moment. Misschien dat u net als Timotheus ook moet zeggen, 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Dat uw hart van angst zou breken. En dat de grond als het ware onder je voeten vandaan gaat. En dat het wel lijkt alsof de Heere niet hoort. Is uw ziel nou versterkt met deze woorden, houd in gedachtenis. Als het zo is, net als bij Asaf, de dichter van Psalm 77, die het uitgeroepen heeft. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar het kon bij Asaf zo niet blijven. Dan leest u in Psalm 77 ook van dat keerpunt. Dan zegt hij, dit krenkt mij. Dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. We gaan er met elkaar van zingen. Met de woorden van de berijming van Psalm 77 en daarvan het 7e vers. Psalm 77 vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heren heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt, Psalm 77 vers 7. Gemeente, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We hebben in de eerste plaats gehoord van de reden, de achtergrond, waarom Paulus dit geestelijk testament nalaat, waarom hij juist dit tegen Timotheus zegt. De reden van dit bevel. In de tweede plaats hoorden wij ook van de inhoud van dit bevel vanuit vers 8. Maar Paulus zegt meer. We luisteren in de derde plaats ook naar de vrucht van dit bevel. Want de apostel weet waarom hij schrijft. Kinderen, hij zit zelf in de dodencel. Wie heeft deze bemoediging nou eigenlijk harder nodig? Timotheus of Paulus? Hij schrijft in vers 9... om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener. Gemeente, de Heer Jezus is met de misdadigers gerekend. Zo lezen wij op Goede Vrijdag en in Jesaja 53. Hij hing tussen twee kwaaddoeners, één ter linker en één ter rechterhand. En u zegt Paulus, om Christus wil en om des evangelies wil, vanwege de inhoud van vers 8. Als een samenvatting van het evangelie leid ik ook verdrukkingen. Tot de banden toe, kinderen. Hij zat in de boeien. Dat wordt hiermee bedoeld. Hij zit in zijn dodencel en hij komt er echt nooit meer uit. Zou je dat erover hebben? Jongeren? En u? Ouderen? Misschien zijn er wel mensen die denken, zoiets zeg je natuurlijk niet hardop, maar als het zo moet, hoeft het voor mij niet. En iemand anders denkt, ik kan het goed begrijpen. Is dat nou de vrucht? In vers 9. Aan de ene kant wel, gemeente. Nee, ik bedoel niet de eenvoudige oorzaak-gevolgtrekking. Je bent christen en dan moet je lijden. Zo is het wel. Ook op dit moment. Het grootste gedeelte van deze wereld worden christenen vervolgd. Maar Paulus die spreekt hier niet van een noodlot. Juist in vers 9 klinkt een hartelijke bereidheid. Paulus wil met deze woorden tot uitdrukking hebben zijn hartelijke verlangen en zijn bereidheid om zijn naams wil smaadheid te lijden. Het is zoals op een andere plaats in de Filippenzenbrief, Filippenzen 1, vers 29, waar de apostel schrijft, het is u uit genade gegeven. In de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, dat is één, maar ook voor hem te lijden. De apostel zet het op één lijn, de genade van het geloof en de genade van het lijden. Paulus die mag roemen in de verdrukkingen, terwijl hij in de dodencel zit, terwijl hij al één keer voor keizer Nero verschenen is, zo weten wij uit het laatste hoofdstuk van deze brief. En spoedig zal de executie, de marteldood volgen. En daarmee zei ik al, dit is Paulus' geestelijk testament. Hij wil Timotheus bemoedigen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Welk is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Hij wil zeggen, Timotheus, dit dierbare woord is voor jou. En de Heilige Geest heeft dit woord opgenomen in de Heilige Schrift. Kind van God, dit woord is een woord voor u. U dan die gelooft, is hij dierbaar. In welke omstandigheden u ook verkeert. In de meest moedbenemende omstandigheden, in de meest ellendige benauwdheid, wordt u geroepen om de waarheid van dit getuigenis te omhelzen met een waarachtig geschonken geloof, gewerkt door de Heilige Geest. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, terwijl u in de nood bent en u ervaart dat u midden in de dood ligt en u geen helper hebt. Timotheus, Christus heeft de dood overwonnen. Hij is gestorven om onze zonde, Timotheus, en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Ik denk aan een van de geschriften van de bekende Puritein John Owen. Hij heeft een boek geschreven met de titel die in het Nederlands vertaald is: De dood van de dood. Goed opletten. De dood van de dood. Van de dood van Christus. De dood van de dood. De dood is gedood. De dood is teniet gedaan. Hij heeft de dood gedood. En de apostel wil dit zeggen. Timotheus, je bent met hem de dood ingegaan. Je bent met hem begraven. Maar ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Timotheus, het ligt buiten jou. Niemand kan dit fundament, wat God gelegd heeft, aantasten. Die grondslag, die onwikbare vastigheden die Hij gelegd heeft op Golgotha. En dat Hij opgestaan is uit de dood. Niemand kan dat aantasten. Dus tegen die moedbenemende omstandigheden waarin Timotheus verkeert, schildert de apostel Paulus de heerlijkheid van Christus. Hij zegt: Timotheus, je bent met hem gekruisigd, maar hij is opgewekt. Ja, wat meer is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Timotheus, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Wie zal beschuldigingen inbrengen, Timotheus, tegen de uitverkorene Gods? Timotheus, Christus regeert. Hij is koning. Datgene wat jij ziet voor ogen, dat is niet de werkelijkheid. Niet keizer Nero heeft het voor het zeggen. Christus heeft voor het zeggen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de dood overwonnen. En het lijden van deze tegenwoordige tijd, Timotheus, het is maar een verdrukking van 10 dagen. Ga met hem, Timotheus, kind van God in ons midden, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want hij heeft gezegd, ook in Vriezeveen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen. Ga dan met hem, Timotheus, bewaar het pand en laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Want Paulus weet het heel zeker, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus wil zeggen, Timotheus, dit betekent het. Dit betekent het om nu bij deze belijdenis te leven. Om niet alleen met een waarachtig geloof daar amen op te zetten. Niet alleen daarop te zakken en te zinken, daarbij te leven. Maar daarbij ook te sterven. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. O gemeente, dan is er een schatkamer geopend. Dat zijn nou de kabinetten van het genadeverbond. Van de verworven weldaden. Van het loon van Christus' arbeid. En dat geldt vandaag nog steeds. Timotheus, alles is in deze middelaar te vinden. En dat geldt dan altijd, hè. Als je hem mag kennen. Veel meer van hem gekend bent. En je gaat morgen naar je werk. En je stapt in je auto. Of op je vrachtwagen of op je trekker. Of als moeder in het gezin. Of als je als kind op de fiets naar school gaat. Of als jongere naar school of naar je werk. Houd in gedachtenis. Ook al zit je in de dodencel. En al kan het zijn dat je morgen naar het schavot gebracht wordt. Zo was het met Paulus. Paulus zegt, ik leid verdrukkingen tot banden toe. Ik ben gebonden hier in de gevangenis. Maar dan zegt hij met een triomf daarachteraan. Maar het woord Gods is niet gebonden. Kinderen, de Bijbel is niet aan de ketting. Is niet in de gevangenis, met eerbied gezegd. Het woord gaat door, onverhinderd. Dat is nota bene het laatste woord in het boek Handelingen. Waar Paulus 2 jaar gevangen was. En hij mocht blijven in een eigen gehuurde woning met een Romeinse soldaat. Ja, toen is hij nog vrijgekomen. Maar het laatste woord van Handelingen, dat is onverhinderd. Het woord gaat door. En zo is het in Vriezeveen gekomen. En niet anders. En daarom, Timotheus, het woord Gods is niet gebonden. Het is niet uit te roeien. Houd in gedachtenis, Timotheus. Denk eraan, overdenk het. Bemediteer het. En vooral, Timotheus, predik het. En zo gaat de prediking vandaag ook uit. Die boodschap van het dierbare evangelie. Van vrije, soevereine genade voor een mens die ontdekt is, ontgrond is, de buiten gezet is. Maar die als een verloren, goddeloze zondaar de zaligheid buiten zichzelf heeft mogen vinden. In hem, de Christus der schriften. Mag u dat nou kennen? Wat ben je nameloos arm als je dit niet kent. Dan mag u je vanmiddag niet naar huis laten gaan. Jong en oud, het wachtwoord, we hebben allemaal een wachtwoord, hè? Maar het wachtwoord dat je bevindelijk moet leren is dit wachtwoord. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. In alle dingen. Jongeren, dan kun je opzien tegen de examens. Tegen dingen die deze week op je pad zullen komen. En dan kun je het heel moeilijk hebben. Maar weet dit, dat die grote hoge priester van het huis Gods een medelijdende hoge priester is. Die in alle dingen verzocht is geweest, evenals wij, doch zonder zonde. En hij is opgestaan, opgewekt, ten hemel gevaren en zit aan Gods rechterhand. En hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En hij heeft gezegd, ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Luther heeft eens gezegd, er is een sterk en een vast geloof nodig om deze waarheid, om dit geloofsartikel van de opstanding goed acht te geven. Luther zegt, je moet het schrijven met grote letters als torens zo groot. Om steeds weer door de Heilige Geest indachtig gemaakt te worden bij deze waarheid. En hij zegt, ja, als wij dit geloven, zegt Luther, dan kunnen we leven en dan kunnen we sterven. Want dan ben je al gestorven. En dan ben je uit de dood overgegaan in het leven. Dan ben je gestorven aan alles wat buiten Christus is, om in hem gevonden te mogen worden. En dan zegt de apostel Paulus op een andere plaats, ik ben met Christus gekruist en ik leef. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef in het vlees, leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Houd in gedachtenis, niet uw bekering, maar Christus. Hij is het alleen. Kolbrugge zegt ergens, ik ben mezelf verloren. Ik hoef het niet meer te zijn, want hij is het. Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die opgewekt is. En zo komt de kerk thuis. En het is een vurig gebed of het niet lang hoeft te duren. Heere, mag ik dan voor eeuwig, voor altijd bij u zijn. Net als Paulus, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Zo zijn talloze martelaren zingend de brandstapel opgegaan in de tijd van de reformatie. En hun lichaam, het as, is begraven. En wat staat er in de schrift? Degenen die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. geloof de wederopstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. En daarom kan Paulus roemen in de verdrukkingen. En daarom kan hij zijn geestelijk testament beëindigen in het laatste hoofdstuk. Door te zeggen, ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Voorts is mij weggelegd. De kroon, de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar alle, ook in Vriezeveen, die zijn verschijning hebben lief gehad. En daarom houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 89 en daarvan het achtste vers. 89 vers 8, gij toch... Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. 89, het achtste vers.
Thank you.
gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heeren. En wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.
Thank you.